2 Timotheüs hoofdstuk 3, vers 14 tot en met 17. Laten we dat eerst met elkaar gaan lezen. 2 Timotheüs hoofdstuk 3, vers 14 tot en met 17. Blijft gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is, wel bewust van wie gij het hebt geleerd, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Tot zover dit hele mooie stukje. Als je dit zo leest, dat vers 14, dan zie je dat Paulus tegen Timotheus zegt, blijf jij bij dat wat jij geleerd hebt. Hè? Je ziet als het ware dat hij tegen Timotheus zegt, een soort defensieve houding aanneemt van blijf nou maar bij dat wat je geleerd hebt. Met andere woorden, er kwamen allerlei, en dat hebben we de vorige keer ook gezien, allerlei nieuwe mensen met allerlei andere theorieën en die misschien wel heel interessant waren en die ook wel navolgers kregen. En dat hebben we ook gelezen, hè, van mensen die zeiden dat de opstanding al lang geweest is en dat je dat anders moet zien. Maar Paulus zegt gewoon tegen Timotheus, Timotheus, blijf nou maar bij dat wat je vroeger gehoord hebt en wat jou ook toevertrouwd is. We hebben dat verschillende keren in de Timotheusbrief gelezen, dat Paulus tegen Timotheus zegt, Timotheus, bewaar hetgeen wat je toevertrouwd is. Wees er zuinig op en houd maar vast wat je geleerd hebt. Dat staat ook bijvoorbeeld in, u hoeft het niet op te slaan hoor, maar er staat, ik zal het u voorlezen in Openbaring, Openbaring 3 vers 11, daar staat, ik kom spoedig, houd vast wat gij hebt. Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon roven. Twee dingen die hier belangrijk zijn en naar voren komen. In de eerste plaats, wat u geleerd is en toevertrouwd is. En de tweede plaats, van wie gij het hebt geleerd. Dat zijn twee hele belangrijke zaken. Dat wat, dat gaat dus over de inhoud, wat we ontvangen hebben vanuit het woord van God. En ten tweede, van wie gij het geleerd hebt. Ik vind het trouwens een heel mooi vers in Hebreeën hoofdstuk 13. Kunt u dat vinden? In Hebreeën hoofdstuk 13. Er staat in vers 7. Houd uw voorgangers in gedachtenis, die het woord van God tot u hebben gesproken. Dat is heel belangrijk, dat een voorganger het woord van God, niet zijn eigen woorden, maar het woord van God tot u spreekt. En dan staat er, let op het einde van hun wandel en volg hun geloof na. Nou, je mag dus letten op het einde, letten op hun wandel, op hun leven. En vandaar dat Paulus zegt, weet wel van wie je het ook geleerd hebt. Met andere woorden, de boodschap en de persoon, die horen bij elkaar. We hebben dat de vorige keer ook gezien. De vraag is, er staat hier dat hij zegt tegen Timotheus, en dat gij van kindsbeen af de heilige schriften kent. Nou, misschien toch wel goed om dat eens te vragen aan u. Ik weet, het is een beetje moeilijk. Het interactieve is een beetje moeilijk, omdat de mensen thuis ook meeluisteren. En alles wat er in de zaal gezegd wordt, dat horen ze thuis niet. Maar we zullen even kijken of dat een beetje geregeld kan worden. Maar heeft dat volgens u een voordeel, dat je de Bijbel van kinds af aan kent? Of kan het ook een nadeel hebben, dat je de Bijbel van kinds af aan kent? heeft het soms een voordeel dat je de Bijbel pas op latere leeftijd hebt leren kennen, of niet? Soms denk ik wel eens, ja, kijk, weet je, ik ben van kind af aan opgegroeid in het woord van God. Wat denkt u? Heeft het voordeel om van kindsbeen af melden? Oké, melden zegt dus ja, dat je doordat je van kindsbeen af de Heilige Schrift kent, je leven ook van kind af aan ook gevormd is. Hè? Dat heeft natuurlijk ja, zijn weerslag in je verdere leven. Nog iemand die iets over wil zeggen? Oké, Robert. Het behoedje voor misstappen die je in je, vroege leven gedaan zou kunnen hebben. Ja, oké. Oké. Je vindt het dus wel een gemis dat je het niet van kinds af aan gekend hebt. Het zit niet zo diep in je leven verweven, wat dat betreft. Oké. Nog meer, Robert, de andere Robert. Ja, dingen die voor ons vanzelfsprekend zijn, zijn voor anderen misschien heel onbekend. Doordat je van kind af aan de Bijbel al kent. Jan.
Het kan een nadeel zijn.
Ja. Het kan dus zo zijn dat je al zo lang met het woord opgegroeid bent, dat je op een gegeven moment het een beetje ja, niet meer zo leeft voor je. En, ja. Oké. Nog meer? Andersom kan het ook. Ja. Ja, dat kan ik me ook voorstellen wat Rob zegt. Rob die heeft die grote verandering in zijn leven meegemaakt. Toen hij dat woord leerde kennen, toen is zijn leven ook totaal omgekeerd. En persoonlijk kan ik zeggen, ja, die grote verandering heb ik nooit in mijn leven meegemaakt. Hiske? En als je dan, ja, Hiske die zegt dus dat ze wel met de Bijbel opgegroeid is, maar pas veel later ben je dat gaan begrijpen. Maar kan het ook zo zijn dat als je het dan later gaat begrijpen, dat je dan toch ook nog weer een klein beetje dankbaar bent dat je dat vroeger wel gehoord hebt? Dat het niet helemaal onbekend is voor je? Het werd er als het ware ingestampt. Ja. Toen is het woord gaan leven. Nou, Timotheus was iemand die van kindsbeen af ja, de Heilige Schriften kent. Ik denk dat Timotheus ook in zijn grootmoeder en in zijn moeder niet alleen mensen had die dat met de paplepel of erin stampten, maar dat ze het ook voorleefden. Hè? Want Paulus zegt, ik heb het geloof gezien bij je moeder en bij je oma. En ja, daar had Paulus heel veel respect voor op de manier waarop zij in het leven stonden. En ik denk dat dat voor Timotheus een heel belangrijk iets geweest is, dat hij dat ja, van zijn moeder en zijn grootmoeder niet zomaar emotieloos geërfd heeft, maar dat hij dat wel opgepakt heeft vanuit hun voorbeeld, het leven. Ja, daar staat dat gij van kindsbeen af, er wordt niet zo vaak gebruikt deze term, maar hier wordt gesproken over de Heilige Schriften. Niet zomaar de Bijbel, maar de Heilige Schriften. Nou, wat hoort nou bij die Heilige Schriften? Nou, natuurlijk was dat het hele complete Oude Testament. Dat was compleet. We weten dat het Oude Testament in de derde eeuw voor Christus al die 39 boeken van het Oude Testament al in het Grieks vertaald waren. Dat iedereen dat kon lezen. De Heer Jezus heeft er ook heel veel uit onderwezen uit de Heilige Schriften. Maar ik denk dat daar ook al, want Timotheus is de laatste brief die Paulus geschreven heeft, vlak voor zijn sterven. Dus al die andere brieven van Paulus, die circuleerden al rond in de gemeente van Jezus Christus. En het zou helemaal niet gek zijn om te denken dat bij die Heilige Schriften ook al de toen bestaande Nieuwtestamentse brieven ook al behoorden en de evangeliën. En uiteindelijk werd het af. En toen was de Bijbel compleet. En daar gaat de Korinthebrief zo mooi over, 1 Korinthe 13. Als het volmaakte komt, en dan heeft hij het over het woord van God, dan zal het onvolmaakte afgedaan hebben. En dat zegt de Heer Jezus ook over de Heilige Geest. Hij zal u leiden tot de volle waarheid. Totdat de waarheid compleet is. Het volledige woord van God. Nou, dat zien we hier dus, een hele mooie term. Een term die in Duitsland wel heel veel gebruikt wordt. In Duitsland kun je heel veel bijbels kopen waarop staat die heilige schrift. Hè? Nou, wij hebben dat niet zo, maar de heilige schrift. En dan staat erbij dat de bijbel, die u, er staat de heilige schrift, die u wijs kunnen maken tot zaligheid. De bijbel wijst ons de weg tot zaligheid. Er staat wel in onze vertaling, die u wijs kunnen maken. Zie je dat ook staan? In de oorspronkelijke taal staat het er helemaal niet bij. Dan zou je ook kunnen zeggen van, oh, het kan en het kan ook niet, hè? Maar er staat letterlijk, die u wijs maken tot zaligheid. Helemaal geen vraag. De Bijbel maakt ons de weg duidelijk. Ze is in staat. Er wordt zelfs een woord gebruikt. Dynamena wordt hier gebruikt. En dat betekent letterlijk, de Bijbel heeft een krachtige werking. Is in staat. He? Is in staat ons zalig te maken. He, dat doet het woord van God. Het is een enorme kracht, het woord van God. Maar dan wel staat er in het 15e vers, door het geloof. Als we de Bijbel in het geloof niet aanvaarden, dan kan de Bijbel ook zijn werk niet doen in ons leven. Maar als je in het geloof je hand op de Bijbel legt, dan is de Bijbel in staat om zijn werk in ons leven te doen. En ons leven te veranderen. Nou, en dan staat er een heel belangrijk vers. Wat helaas in de NBG-vertaling nogal behoorlijk afgezwakt is. In de Statenvertaling staat hier heel eenvoudig. Al de schrift is door God ingegeven. Al de schrift. In de NBG-vertaling staat helaas de vertaling elk van God ingegeven schriftwoord. Waarmee je dus een afzwakking hebt van, er zijn schriftwoorden die ingegeven zijn, en het zou ook kunnen zijn dat er schriftwoorden zijn die niet ingegeven zijn. Dus een behoorlijke afzwakking van de vertaling die we kennen vanuit de Statenvertaling. Nieuwe Bijbelvertaling heeft het weer goed. Ja, precies, ja. En ik meen dat de herziene Statenvertaling het ook correct vertaald heeft. Heel de schrift. Oké. Nou, dat kan ook niet anders. Er staat, het is trouwens wel heel mooi dat hier de schrift, heel de schrift. Hier staat de heilige schriften, hè, net daarvoor. En in dit vers staat heel de schrift. En daar wordt enkelvoud gebruikt. Daar wordt gezien de Bijbel als een eenheid. Vandaag heb je nog wel eens wat mensen, wat theologen, en met name als het dan gaat over de positie van de vrouw in de gemeente, dat theologen nog wel eens zeggen, ja, dat kun je alleen terugvinden in de brieven van Paulus. Maar de brieven van Paulus, horen die ook bij de schrift? Weet je, er zijn soms van die mensen die zwakken dat wat meer af, die zeggen, ja, weet je, er zijn bepaalde gradaties. De woorden die God rechtstreeks gesproken heeft, zoals je dat heel vaak in het Oude Testament ziet, hè, God zeide, hè, die hebben het meeste gezag. Maar ja, de woorden die Mozes gesproken heeft, die hebben wat minder gezag. De woorden die Jezus gesproken heeft, de letterlijke woorden van Jezus, die hebben het hoogste gezag. Maar ja, de woorden die Petrus gesproken heeft en de woorden die Paulus gesproken heeft, die hebben veel minder gezag. Die hebben dus een bepaalde gradatie in gezag in de Bijbel. Er wordt hier opgemerkt, zoals in de katholieke kerk, de Rooms-Katholieke kerk, als het woord van Jezus gelezen wordt, of dan moet iedereen staan, en als andere gedeelten gelezen worden uit de Bijbel, dan mag je gaan zitten. Zo van, nou ja, het gezag in de Bijbel. Nou, ik geloof dat hier een woord staat, heel de schrift, en daar wordt enkelvoud gebruikt. De Bijbel is een eenheid. En dat betekent dat je niet zomaar kunt zeggen, nou, we plukken die brieven van Paulus eruit, want dat was een vrouwenhater, wordt wel eens gezegd, en die hebben minder gezag dan de brieven van Paulus. Of dan de brieven van Johannes of van Petrus of de evangelie van de Jezus. Nou, absoluut niet. Heel de schrift is door God, en misschien wel goed om daar een tekst even over op te slaan, in 2 Petrus 1. In 2 Petrus 1, daar staat, in 2 Petrus 1 vers 20, daar staat dit, 2 Petrus 1 vers 20, dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der schrift, en dan wordt ook weer datzelfde woord dat enkelvoud gebruikt, een eigenmachtige uitlegging toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van de mens, maar door de Heilige Geest gedreven hebben mensen van Gods wegen gesproken. Dus het zijn niet de woorden van de mensen zelf, maar op een hele bijzondere manier door de Heilige Geest gedreven hebben mensen, en dat is zo mooi, soms zeggen ze wel, ja, dat is een boek wat mensen geschreven hebben. Ja, inderdaad. Het is een boek wat mensen geschreven hebben, maar wel door de Heilige Geest gedreven. Ik zeg wel eens, de Bijbel kun je een beetje vergelijken met Jezus. Jezus was God en mens. Maar de Bijbel is ook aan de ene kant een menselijk boek. Maar tegelijkertijd, het is Gods boek, het is Gods woord. Door de Heilige Geest gedreven. En dat staat hier in het stukje, je kunt de Bijbel alleen uitleggen, wat hier staat. Geen eigenmachtige uitleg. Je kunt de Bijbel alleen uitleggen door de Heilige Geest. En de Bijbel is ook alleen ontstaan door de Heilige Geest. Dus we hebben de Heilige Geest nodig om de Bijbel te begrijpen. En we hebben de Heilige Geest nodig die ons de Bijbel gegeven heeft. Zonder de Heilige Geest kan het niet. Dus geen enkel stukje in de Bijbel is voortgekomen uit de wil van de mens. Maar het is Gods autoriteit geweest. Hier wordt het woordje, als we weer teruggaan naar de Timotheusbrief, hier wordt het woordje ingegeven gebruikt. Heel de schrift is door God ingegeven. Dat woordje ingegeven, daar wordt theopneutos gebruikt. En pneutos heeft met adem te maken. Letterlijk staat er, heel de schrift is door God ingeademd. Hè? God heeft deze schrift beademd, als het ware. Het is de adem van God. In het Latijn heb je dan meer het woord inspirea. Geïnspireerd, daar komt ons woord vandaan. Maar het is door Gods geest, als het ware, beademd. Het is de adem van God geweest waardoor het woord ontstaan is. En daar hoeven we absoluut niet aan te twijfelen. Dat woord, die hele schrift, is door God ingegeven. En dan staat er in onze vertaling. En is ook nuttig. Dat woordje ook, dat komt in de oorspronkelijke taal ook helemaal niet voor. En is nuttig. Niet van ook, maar is nuttig. Dat woord is ervoor, niet om ook dat te doen, nee, dat woord van God is gegeven om, en dat zijn de vier dingen die hier naar voren komen, om te onderwijzen, hè, onderwijs te geven. Ten tweede, om te weerleggen, en dat betekent de dwaalleraren te overtuigen dat ze het fout hebben. En Timotheus moet het woord gebruiken om juist die dwaalleraren in de gemeente van Efeze te weerleggen. En ten derde, om te verbeteren. Letterlijk staat er om wederop te richten. Om ons de juiste weg te wijzen. De juiste koers te geven. En ten vierde, om ons op te voeden. En dan wordt het woord gebruikt van wat wij kennen als pedagogiek. om ons op te voeden, om ons te onderwijzen, te leren om in het leven te staan. Nou, daar is het woord van God voor nodig. Dat zijn dus vier dingen die hier staan voor het woord van God, waarom we dat zo nodig hebben. Kunnen we dat een klein beetje bevatten wat hier staat? Dus onderwijs geven, weerleggen, verbeteren, of zoals ik zei, te herstellen of weder op te richten en ook op te voeden. Dit zijn de vier belangrijke pijlers waarvoor we dat woord van God mogen gebruiken. En dan eindigt hij hier dat vers met deze uitdrukking, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat we zo graag willen, hè? Dat het woord van God zijn werk in ons doet, zodat we veranderd worden. En de volgorde is hier heel belangrijk. Het is niet direct zo van, je komt hier in de kerk en je gaat gelijk aan het werk. Natuurlijk is dat ook heel mooi. Maar de volgorde is hier, in de Bijbel. Je leert er Jezus kennen. Hij verandert je leven om jou voor te bereiden om de taken te doen die God voor jou heeft. En dat heeft soms een voorbereidingstijd nodig, hè? Deze volgorde zie je hier heel duidelijk in de Bijbel. Dat er dus een basis is dat God jou veranderd heeft en klaargemaakt heeft tot alle goed werk volkomen toegerust. Nou, er zijn heel wat werkjes die hier in de gemeente gebeuren. We hebben het over kinderwerk, zonderschoolwerk. We hebben het over jeugdwerk, pastoraat. Mensen die organiseren in de gemeente. Nou, er zijn een heleboel taken in de gemeente. En God rust ons toe. Laat het nooit zo zijn dat we dat woord van God alleen maar tot ons nemen en het niet in de praktijk brengen in de kerk. Maar dat hij ons kan gaan gebruiken in de gemeente. En daartoe is het woord van God zo belangrijk in ons persoonlijk leven. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Of... Ja. Ja, ik denk dat opvoeden, ja, dan denk je er gelijk ook van, je ziet dat als iets negatiefs, hè, opvoeden, maar dat kan ook heel positief ervaren worden, hè, dat je merkt dat het woord van God jouw leven verandert, dat je steeds meer op de Heer gaat lijken. Ja. Inderdaad, ik kan me wel voorstellen dat je zegt, dat zou hier ook wel tussen mogen staan, hè? Dat je door Gods woord ook bemoedigd mag worden. Ja. Hiske.
De mens Gods.
Ja. Daar wordt hier, dat heb ik wel eens een keer meer verteld, die term die komt hier twee keer voor in de Timotheus. De mens God of de man Gods. Ja. En jij wilde daar iets over vragen. Ja, weet je, het is dezelfde uitdrukking die wij kennen als dit is een godsman of een godsvrouw. Hij wil niets liever dan dat wij allemaal godsmannen en godsvrouwen zullen worden. En dat, daar is hij mee bezig om ons te laten groeien tot een man gods, tot een vrouw gods, hè, die hij kan gebruiken in zijn dienst. Ja, en daarvoor hebben we dat woord van God nodig, hè? Die ons verandert en ons laat groeien.